moet van die jonge lui, die kinderen, dan roadrunners, dan eigen dienst, dan moeten jullie met Samuel meegaan. Ruben, kan je voor mij dat opzetten, die PowerPoint? Goed, lieve mensen, wij hebben 2 weken waren wij in Schotland. En ja, wat een ervaring. De Heer heeft speciaal voor ons heel mooi weer gegeven. Ik had nu een beeld als wij daar naartoe gaan. Grijs, grauw, lode luchten. En dat was niet zo. Wij hadden bijna elke dag zon. Dat was heel, heel goed voor ons en genadig voor ons. Ja, wat hebben wij daar gedaan? Wij kregen gebed. Het was een voorgangersretraite. We waren met 9 mensen die in bediening werken en lange tijd ook al voorganger zijn, niet allemaal. Er was nog een Nederlands echtpaar die in Roemenië werken. En dat werd voor ons gebeden, bijna elke morgen. De eerste morgen hadden wij vrij. En daarna was ik elke morgen was ik aan de beurt, 2 uren lang. En gebed en pastoraat ontvangen. En iets wat ik al jaren geleden las, begon bij mij eigenlijk een beetje te dalen. Er staat in 2 Korintiërs, 2 Korintiërs hoofdstuk 7. Een tekst dat ik altijd een beetje niet kon plaatsen, maar goed, die wel voor mij belangrijk was, maar ja, daar snapte ik niet zoveel van. Ik dacht, nou, Heer Jezus heeft voor mij aan het kruis gestorven en al mijn zonden zijn betaald en dat is toch veel heel mooi en fijn en bijzonder en gelukkig. Maar 2 Korintiërs hoofdstuk 7 vers 1. Dan kijkt hij zo'n beetje terug en dan zegt hij, daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling van het vlees en van de geest. En zo onze heiligheid volmaken in de vrezen van de Heer. Ik weet niet hoe dit staat in de nieuwe Bijbelvertaling. Dat heb ik niet voor mij. Maar het gaat er om elke bezoedeling, elke vervuiling van je geest en je lichaam. Ja. Ja, hoe kom je bij je geest? Wij weten, of dat onderwijzen wij hier, dat wij als mens een geest is. Je hebt een ziel. En je woont in het prachtige aardse tent. En als je naar God gaat, dan laat je het lichaam achter, maar het lichaam is eigenlijk zoals een handschoen, maar je ziel is je persoonlijkheid. En in je ziel huist je wil en je verstand en je emoties. Ja, en ik zeg het vaak, mensen die alleen vanuit een emoties leven, noemen wij een klein beetje zielig, hè? Want dan leef je vanuit je ziel. Maar mensen die vanuit een verstand alleen leven, en emoties geen ruimte geven, die zijn ook wel zielig. Want die leeft ook vanuit een ziel. Wij geloven dat Jezus Christus aan het kruis van Golgotha een volbrachte werk heeft gedaan. Met andere woorden, hij heeft al onze zonden, al onze schuld, al onze ongerechtigheid heeft hij gedragen. En is met hem gekruisigd aan het kruis van Golgotha. En wie in Christus is wie in Christus gelooft, van hem zijn al de zonden volledig betaald. Klopt toch? Dat gelooft u ook. En daarover wil ik ook spreken vanmorgen. En ik kom zo bij die geest. Maar als je alvast gaat naar Handelingen hoofdstuk 2, dan zie je de gebeuren, hoe de kerk ontstaan en wat sprak Petrus die dag. Handelingen hoofdstuk 2. Dan werden de mensen diep in hun hart getroffen. Handelingen 2 vanaf vers 37. En ze vragen: wat moeten wij doen, broeders? En waarover had hij dat? Dat Jezus Christus zonder zonde gestorven is aan het kruis. En dan zegt hij: bekeer je. Maar wat betekent bekering? Bekering betekent letterlijk: ik ben bezig om één richting op te gaan en ik keer me om en ik draai me terug en ik ga een andere richting op. Dat is wat we begrijpen bij bekering. Maar bekering, het Griekse woord, betekent metanoia. Verandering van je denken. Met andere woorden, je moet anders gaan denken over jezelf. Je moet anders gaan denken over God. En je moet anders gaan denken over de mensen om je heen. En wat een rijke belofte. Hij zegt: bekeer je en laat je dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Zo, de doop is eigenlijk iets wat alleenlijk op bekering kan volgen, nadat jij je bekeerd heeft, want het is tot vergeving van zonden. Zo staat het toch hier in de Bijbel. Bekeer je en ieder van u laat zich dopen op de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Zo, de vergeving van onze zonden is afhankelijk van wat Jezus gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. En ik maak het mijn eigen door het te geloven. En ik laat mijn oude leven achter. In de doop, in het water. En ik mag opstaan in een nieuwe leven. En wat hebben wij ontdekt? Dat je geest is wel opnieuw geboren. Maar ja, wij moeten onze denken veranderen. En ons denken is ons verantwoordelijkheid. Dat verandert God niet voor ons. Dat moeten wij veranderen. En dat is zo moeilijk. Want ja, je bent tot bekering gekomen en alles is anders. En je laat het dopen, je bent vol van blijdschap van God. En ineens komt erop, broeps, allerlei oude dingen. Wie kent dat? Ja, en dat betekent, we moeten onze denken veranderen, maar er komt nog iets bij. En dat betekent, en eigenlijk had dat afgerekend moeten worden voor de doop, is daar zijn ook allerlei demonische invloeden die in ons leven van tevoren waren. Zonden van de ouders. Een gebondenheden, seksuele onreinheden van het voorgeslag, die zitten er ook nog allemaal en die moeten we ook mee afrekenen. En dat zegt de apostel Paulus hier ook. Hij zegt: laat u verlossen, laat u behouden, maak dat je gereed worden van deze verkeerde geslacht, zegt hij. En wat wij normaal doen, is als wij Alpha Weekend hebben of een gemeenteweekend, dan zeggen wij: oké, we gaan praten over bekering. En wij gaan praten over de dingen in je leven die je kan vasthouden. Met andere woorden, zonden, dingen wat de opening geeft naar de demonische machten, waardoor zij nog touwtjes kan trekken in je leven. Er moet bevrijding komen. bevrijding van machten. En heel veel mensen worstelen. Ja, maar hoe kan je een christen nou een boze geest hebben of een demon hebben? Want de Heilige Geest woont toch in je. Wat zijn demonen? Het zijn klein, voor de mensen ogen onzichtbare levende wezens die je ziek kunnen maken. Kan een christen een virus hebben? Ja hoor. Kijk maar als griep begint te gebeuren. Je kan hoe vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar hoe kan een griepvirus dan in dezelfde lichaam, als je lichaam het tempel van de Heilige Geest is, wonen? Zo kan er de bacterie ook zijn. Wat zijn virussen en bacteriën? Dus kleine, voor de oog onzichtbare levende wezens, die in je lichaam kan binnendringen, die jarenlang dormant kan zijn, of slapend en ineens kan ontwaken. En precies hetzelfde werken demonen ook. En dat hebben wij nu al geleerd. Oké, wanneer iemand tot geloof komen, dan kan er nog allerlei dingen overblijven. Ik heb er nooit om gevraagd om daarmee contact te maken. Ik weet toen ik een student was, och jongen, ik heb mij zo, ik schrok mij en ik weet het niet. Ik was pas gedoopt met de Heilige Geest. En er was iemand vanuit onze bidstond die zegt, Stevie, met mij bidden. Ja, natuurlijk. Zaten in mijn flat. Hij zat daar op de bank. En ik zat hier achter een kleine koffietafeltje, zo'n kistje. Een beker koffie gehad. En ik zeg, jong, waarvoor moet ik bidden? Ja, zei hij, ja, ik weet het niet. Bid maar net gewoon. En ik deed mijn ogen dicht en ik zei, Heer Jezus, wilt u komen, geef ons wijsheid, kom, o Heilige Geest, wees nu welkom. En ik hoor bonk. En ik keek en die man die viel van zijn stoel, of was toen al gevallen, en hij lag op de grond en hij begon als een slang te kruipen, te glibberen, te kronkelen over de grond. Gelijk op een stoel springen. Ja, kom uit Afrika, slangen. Ga weg. Ik voelde nekharen overeind. Ik schrok mij wil. Voor mij was daar geen, op dat moment eigenlijk geen twijfel dat het een slang was. En terwijl ik schreeuw, ga weg. In Jezus naam, ruk die man. En hij gaf een brul, een hoes of iets. En hij lag op de grond en hij kijkt me aan. Hij zei, wat is gebeurd? Ik zei, ik weet het niet, maar. Maar ergens was iets van de duivel, iets van Satan. En wij lazen in de Bijbel dat Jezus niet anders deed dan demonen uitdrijven. En wat het altijd doet, is dit maakt je bang, je nekhaar gaan overeind staan. En die komt altijd met heel veel vrees, dat is de handelsmerk van de boze. En die maakt zich veel groter dan dat die werkelijk is, want het is maar zo klein. En dat zie je ook. Als je handelingen leest, dan zie je dat ook in handelingen, dan gaat een van de diakenen, hoe heet die man, Filippus, die trok en die gaat naar Samaria, Handelingen hoofdstuk 8. En hij was niet eens bewust van alles wat hij deed. Er staat, zij trokken en toen de schare Filippus hoorde, in de tekenen, Handelingen 8 vers 6, en de tekenen zagen die hij deed. Maar wat staat er voor? Want, staat er, hielden ze zich in paarig aan hetgeen door hem gezegd had, want velen die onreine geest hadden, gingen deze onder luid geroep uit, en vele verlamden en kreukelen werden genezen, en er kwam grote blijdschap in de stad. En wat deed hij? Vers 5. En Filippus daalde af naar de stad Samaria en predikte hun de Christus. De Christus. Hy predikte nie bevryding of demone uit. Hy predikte Jesus en dat gebeurt. Markus Evangelie sê, deze tekene zullen de gelovige volgen. In my naam zullen zij demone uitdrijven. In my naam zullen ze een nieuwe tonge of tongetaal spreken. Met andere woorden, dat is de weg van christenen. En dat weten wij, dat hebben wij geleerd. Zo wanneer iemand tot geloof komen, dan moet er vergeving zijn. En dan zit er ook dat vervelende bij vergeving. En dat weten we allemaal, is God vergeef onze zonden. En nou zegt hij, nou ga jij en je gaat iedereen vergeven die jou iets gedaan heeft, zoals ik jou heb vergeven. Eén, en dat is nou juist waar de haak zit, als jij niet vergeeft, zegt God, dan hou ik je ook vast. En dan zit je vast aan die persoon. We kunnen daar naar kijken, een Markus evangelie, een geweldige hoofdstuk dat Jezus spreekt over geloof. Van een vers 20, dan lopen ze langs de vijgenboom, Markus hoofdstuk 11 van een vers 20. En Jezus was daar bij die vijgenboom langsgekomen en die vijgenboom was vanaf zijn wortels verdord. En Petrus herinnerde zich en zei tot hem, Rabbi, zie die vijgenboom, Markus 11, vers 22 ben ik nu. De vijgenboom die u vervloekt heeft is verdorf. En Jezus in antwoord zegt tot hem, heb geloof in God. Voorwaar ik zeg je, wie tot deze berg zou zeggen, hef je op en werp je in de zee, en zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat geen hij gezegd heeft geschied, het zal geschieden, het zal je gebeuren. Daarom zeg ik u, al wat u bidt en begeert, geloof dat u het hebt ontvangen en het zal geschieden. Maar één, en één kan je altijd in Grieks ook met maar vertalen. En wanneer jij staat te bidden, vergeef wat je tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemel uw overtredingen vergeven. Indien u echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemel is, uw overtredingen niet vergeven. Met andere woorden, dat vergeving ligt dan altijd, hoe verder wij gaan, meer aan ons. Maar nou, wat ook gebeurt, indien mensen je wat aandoet, dan kan daar ook iets van die persoon bij jou blijft hangen. De Bijbel spreekt ook over seksuele gemeenschap. Wanneer mensen seksuele gemeenschap hebben, dan worden zij één van geest. Zo, daardoor kan er ook geestelijke overdracht zijn. En als je spreekt over reiniging van alle bezoedeling van het lichaam en de geest, kunnen er dingen komen. Maar mensen kunnen ook over iemands grenzen heen gaan. En het kan heel makkelijk gebeuren. Dat jij zegt, luister, je moet respect voor mij hebben. En iemand zo bars en doorbreekt en met jou spreekt of een boosheid of iets doet, dat je kan het voelen. Dat doet pijn van binnen. En dat betekent dat zo iemand eigenlijk een stukje over jou gaat heersen. En daardoor kan ook bezoedeling van de geest komen. Dat is al vooral bij manipulatie en bij mensen die die heel erg worstelen met verwerping, kan dat zo'n klein op andere mensen, dat ze alles wil controleren. En dan blijft er van die dingen over. Dat wist ik niet. Hoe moet je nou de geest zien? Dat is eigenlijk niet waarover ik wilde preken vanmorgen, maar ik dacht, als je kijkt naar de tabernakel, dan zie jij de tempel, de groot buitenkant. En dat is bijna zoals het lichaam, dat had wat poorten later. De tempel van Salomo had 5 poorten, je lichaam heeft ook 5 poorten. Maar in de tempel is daar dan een heiligdom. En in die heiligdom, daar stond de tafel met de toonbroden, het kandelaar, het licht gaf, en de tafel met wierook, wierookaltaar. En dat is eigenlijk een beeld van je ziel. Jezus zegt, mijn wil, mijn spijze is de wil te doen van hem die mij gezond heeft. Met andere woorden, die tafel met toonbroden, de broden die daar liggen, is eigenlijk een beeld van de wil van een mens. Het licht is een beeld van de intellect van een mens. En die tafel met wierook, de wierookaltaar, is een beeld van de emoties van een mens. Wij moeten God aanbidden met onze emoties. Wij moeten bereid zijn om tegen onze emoties in te gaan om God te aanbidden. Maar dan in het allerheiligste was daar het ark van het verbond. Een gouden kist met de 2 engelen die aanbidden en daar sprak God. Maar in de kist kon er iets geplaatst worden. In het begin plaatste Mozes de tafelen die door God geschreven is met de wet erin. En wat kwam er later bij? Pot met manna. Kruik met manna, beeld van Gods woord. En wat kwam er nog bij? De staf van Aaron. Heel mooi, en de staf van Aaron, die had bloesems, dat had vruchten en rijpe amandelen. Heel bijzonder. En dit werd ook in de ark geplaatst. Hoe weet ik niet? Maar het heeft te maken met geestelijke autoriteit. En de vraag daar was de worsteling van de mensen. Ja, maar wie ben jij nou, Mozes, dat jij mag spreken? Wie is nou Aaron? Zijn we niet allen levieten? Kan God niet tot ons allen spreken? En dat God zegt, nee, ik heb een orde van gezag gesteld. En die orde van gezag is ook in dit wat de geest voorstelt. Met andere woorden, als gezag verkeerd gebruikt wordt, dan bezoedelt dit de geest. En daarom zie je heel uitdrukkelijk, toen God Adam en Eva geschapen heeft, heeft hij als mens gezegend en als man en vrouw gezegd, ga heen, wees vruchtbaar, heerst over de dieren. En alles wat genoemd wordt aan Adam en Eva, is niet om over een mens te heersen. En wanneer iemand heerst over een mens, dan kan er eigenlijk beschadiging en bezoedeling van de geest plaatsvinden. En wat wij ontvangen hebben, afgelopen week, is om te kijken, wat is er nou allemaal gebeurd in de jaren van voorganger zijn, en dat mensen geprobeerd heeft misschien over ons te heersen, en wij geprobeerd hebben over anderen te heersen, waar er controle was, waar er manipulatie was. En zodra je het hebt over leiderschap, dan gebeurt het. En jammer genoeg in onze gemeente was het ook. Daarom hebben wij op het stadium gevraagd dat alle leiders zou aftreden. Want er was controle, er was heerszucht, er was manipulatie. Mensen zijn beschadigd geraakt. Mensen zijn gepijnigd geraakt. Mensen zijn onheus behandeld. Er zijn over mensen de grenzen van mensen heen gegaan. Maar God heeft mij de verantwoordelijkheid gegeven voor de gemeente. Dan worden ik heb het te ver laten gaan. Daarvoor wil ik echt vergeving vragen. Omdat ik ook heel veel dingen gedaan heb. Uit mensenvrees. Of om mensen naar de zin te maken. En dat is ook iets wat anderen beschadigen. En ook onszelf. Zo, hoe doe je dat dan? Om reinigend te ontvangen van geest, ziel en lichaam. Is eerstens de poort daarvoor is vergeving. Te zeggen, Heer, ik vergeef de mensen. Bid u, was me en reinig mij van de mensen. Maar ook dit wat ik open heeft gesteld. Om te zeggen, ik maak dit dicht in mijn leven. Alles wat zij in mij geplaatst heeft, wat niet van mij is, stuur ik weg. En ik vraag u om het weg te nemen. En alles wat ik eigenlijk kwijtgeraakt heb, wat van mijzelf is, waar mensen over mijn grens zitten, dat vraag ik u in Jezus' naam, wilt u het teruggeven? En het is verbazend hoeveel dat gedaan heeft in ons. Er staat in Psalm 56. Terwijl ik voor de dienst dit aan iemand vertelde, toen lachte hij, oh, dat is helemaal... En Psalm 56. Dan staat er vanaf vers 6, en dit is de ervaring. Dit is de ervaring van David, maar het is ook de ervaring van mensen wanneer ze gemanipuleerd worden, wanneer ze beschadigd worden in de geest. Er staat, de ganse dag verminken zij mijn woorden. Allen overleggen zijn tegen mij ten kwade. Zij willen aanvallen, zij spieden. Zij nemen mijn schreden waar, terwijl zij loeren op mijn leven. Zou er voor hen bij zoveel boosheid ontkomen zijn? Stort de volken hun toren neder, o God. Mijn omzwervingen heb u te boek gesteld. David ervoer dat. David ervoer dat er woorden is die over hem gesproken werden en beschadigd heeft. David ervoerde dat er vijanden waren die erop uit was om zijn persoonlijkheid kapot te maken. David ervoer dat. Dat er achter zijn rug tegen hem gesproken werd. En dan roept hij tot God en dan keert hij zich en hij zegt, mijn omzwervingen, mijn gedraai, mijn wentelen op mijn bed, heb u te boek gesteld. Hij zegt, dat ik heen en weer draait om ontkoming of ontvluchting te zoeken, heb u te boek gesteld. Hij zegt, doe mij tranen in uw kruik, zijn ze niet in uw boek. Dan spreekt hij weer over boek. Dan zullen mijn vijanden terugwijken ten dagen dat ik roep. Dit weet ik dat God met mij is. Op mijn God wiens woord ik prijs, op de Heere wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik vrees niet, wat zou een mens mij aandoen. Op mijn God, op mij, o God, rusten beloften, geloften, u toegezegd, lofoffers zal ik u betalen, want u hebt mijn leven gered van de dood, immers ook mijn voet van aanstoot. Zo David beschrijft eigenlijk hier, hij zegt, Heer, dat u kent het, u kent de door en door, maar u kent mijn tranen. En ik geef mijn tranen van machteloosheid, mijn tranen van pijn, mijn tranen van verdriet, geef ik aan u. U bewaart het in uw boek en u komt de wraak toe. En u zal het voor mij vergelden. En ik denk dat het zo belangrijk is om dat zelf ook te kijken. Weet je, daar is zoveel dingen dat ik vroeger eigenlijk gedacht had, nou ja, dat hoort erbij. En, nou maar, stukken hier, oké, ik ga door. En op een stadium dan zit het een beetje vol. En het heeft ook te maken van verwachtingen die mensen hebben van jou, wat je ook nooit kan nakomen. En wat eigenlijk gebeurd is de afgelopen tijd, is dat wij, ja, een beetje terug is gegaan naar de wortels, om te kijken, Heer, hebben wij ons bekering goed gedaan? Zijn er zonden in ons leven? Zijn er onreinheid in ons leven die ingeslopen is? Is daar een opening geweest voor demonische invloeden weer? En is er bezoedeling plaatsgevonden van ons ziel, van ons geest? En kom en help ons en reinig ons en breek dat af. En help ons om die mensen te zijn die u wil dat wij zijn voor de gemeente, maar ook voor uw koninkrijk. En het is eigenlijk wat wij meegemaakt hebben. En het is waarover. En daarom is het ook zo belangrijk dat wanneer wij kijken naar het leven, dan zien wij dat de eerste gemeente was daar een hele aantal dingen. Ik wil dit gewoon even lezen. In 1 Korintiërs, ach, in Handelingen. De mensen die aannamen, nou, dat is een nieuwe vertaling, wat Petrus zei, werden gedoopt. Op die ene dag waren dat er ongeveer 3000. Dat is Handelingen 2, als je verder gaat. Ze bleven trouw aan wat de apostelen leerden en gingen als een groot familie met elkaar om. Het familie zijn wat wij gezegd hebben, dit is voor ons belangrijk, dit is een speerpunt. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here. Wat is de maaltijd van de Here? Avondmaal, ja, wat wij noemen avondmaal, was toen bekend als breken van het brood of de maaltijd van de Here. Vaak samen. En voor gebed. Iedereen was vol ontzag voor de wonderen en tekenen die de apostelen deden. En de gelovigen deelden ook alles met elkaar. Ze verkochten hun huizen en andere eigendommen en het geld gaven ze aan mensen die het nodig hadden. En elke dag kwamen ze in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel. En dan staat er in het in Grieks en zij braken brood bij elkaar thuis en blij en onbezorgd. Met andere woorden, ze vierden avondmaal aan huis. Met blijdschap en eenvoud van hart. En dat eenvoud van hart betekent dat de een niet over de ander probeerde te heersen. Dat de een niet de ander probeerde te controleren. Dat de een de ander niet stuurde of te veel verwachtingen hadden. Maar dat ze in eenvoud samenkwamen. En ze prezen het God. En dan zie je weer kwamen dat lofprijs, dat prijzen van God. Dat is zo'n hele belangrijke item om je helemaal daarop te geven. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen die gereed werden. Ze hadden dus een aantal eigenschappen. Ze waren trouw aan het onderwijs van de apostelen. Grote familie en ze gingen als familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen, niet alleen op zondag, niet alleen in de kerk, maar ook in de kringen, braken ze brood met elkaar, een avondmaal, gebed en vrijgevigheid. Blijdschap, ze loofden God en God voegde mensen toe. En ik wilde vandaag ook over vrijgevigheid spreken, maar dat doen wij dus een andere keer. Maar Ik denk wat heel belangrijk is, is omdat heel veel van ons hebben dat meegemaakt. Hebben het meegemaakt dat mensen eigenlijk je probeert te sturen. Een onbewust man probeert om zijn vrouw te sturen. En zegt, ja, maar je moet zo geloven en dat moet je doen. Want dat heb ik ook geprobeerd. Jij moet geloven, je moet seks aan, je moet geloven. En moest ik dat ook beleiden, dat ik eigenlijk op zekere manier heeft geprobeerd te sturen en te heersen over macht als geloofsleven. Ik vond dat een aantal dingen moest zij anders geloven. En zo zijn er heel veel zulke dingen. Maar als jij vanmorgen hier zit en je zegt, nou, ik heb het vaak gehad dat ik in onveilige situaties me voelde. Ik voelde mij niet volledig aanvaard door de ander. Ik voel dat mensen mij duwden. En ik heb er eigenlijk eelten op mijn ziel aan overgehouden. Dan denk ik dat we even tijd nemen om daarvoor te bidden, voordat wij aan het avondmaal gaan. En dat wij ook heel bewust nemen, zeg Heer, wij vergeven die mensen die ons geprobeerd hebben te sturen, te manipuleren, hoe goed bedoeld ook, te controleren. Al kwam het uit een goed hart, maar eigenlijk over de grenzen van mensen zijn heen gegaan. Heer, en wij willen het belijden voor u. Het is iets wat ook in ons gemeente gebeurd is. Het is iets wat tijdens vergaderingen gebeurd is. Vader, en wij willen het voor u brengen. En wij willen belijden, Heer. Het is beter de laatste tijd, maar de veiligheid in de gemeente was zoek. En eigenlijk ben ik daar de hoofdpersoon, omdat ik van u de mandaat voor de gemeente heb gekregen. En ik bid u, vergeef mij, Heer, dat de gemeente niet in alle opzichten een veilige plaats was. Veilige plaats voor mannen, een veilige plaats voor vrouwen, een veilige plaats voor kinderen, een veilige plaats voor alleenstaanden. En ik bid u, Vader, in de naam van Jezus, wilt u herstel geven. Wilt u komen vanmorgen met uw bloed, wanneer wij wijn drinken aan de tafel, om ons te reinigen. Ons te reinigen van onze zonde. Ons te reinigen in ons ziel. Onze denken, ons intellect. Onze gevoelens. Ons wilsleven. Heer, maar bereinig ons ook. Vanmorgen. Zoals we hier zijn van bezoedeling van de geest. Van vuiligheid. Van een smeer dat door manipulatie of controle over de geesten van mensen gekomen is. Vader, wij bidden u. U hebt uw bloed aan ons gegeven. Jezus heeft het offer betaald. En als daar één was die zuiver was in zijn lichaam, zuiver was van ziel en zuiver was van geest, is dit Hij. En wij bidden u dat de geest van Jezus, van reinheid, van schoonheid, van waardering en liefde voor mensen in ons gemeente zal heersen. In de naam van Jezus. Amen. Lieve mensen, wij willen graag avondmaal gebruiken, so goed, Jan, kan jij helpen? Gaan wij nog een lied zingen, Marcel? Heb jij voor ons een lied? Ja, ik wil niet daarover ook spreken, maar ik wil daarbij beginnen. Ken je dat lied, Marcel? Als er vergeving is, zal er genezing zijn. En ik denk dat misschien heel bewust vanmorgen nadenken en jezelf afvragen. Hier zijn er mensen die ik ongemakkelijk vind als ik ze ineens zou tegenkomen. Ja? Want als je een gevoel hebt, als je mensen hebt en ik zie ze ineens en het doet alles binnen in je, dan betekent het dat er niet vrede is en harmonie. En dan gewoon zeg je hier in Jezus' naam, kies ik die persoon om die persoon te vergeven. En doe dat bewust voordat wij avondmaal gebruiken. En doe dat bewust wanneer wij dit lied ook zingen. Zullen wij dit doen?
629.
Hoe kan ik verder leven? Hoe moet ik verder gaan? Kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan? In mijn ziel, de haat en bitterheid lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn. Van de pijn, het verdriet, diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. O God, ik heb u nodig. Ik kan het zelf niet, ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet. Hoe kan ik ooit vergeven, zoals u mij vergeeft? Het was door alles heen, wat mij beschadigd heeft. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn. Van de pijn en het verdriet, diep van binnen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. Bij de kracht van uw liefde, om verder te gaan. Al zal er een litteken blijven bestaan. Want is uw liefde niet sterker dan de dood? En uw vergeving niet dieper dan mijn nood? Want waar vergeving is, zal genezing zijn. Van de pijn en het verdriet, diep van binnen. Waar er vergeving is, zal er genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. En de weg van herstel kan beginnen.
Heilige Geest, wij nodigen u nu uit. Kom. En wees welkom. Wees welkom in de banken. Wees welkom bij mensen. op dit moment. En wanneer er onprettige emoties naar boven komen of gezichten van mensen, maak een keuze. Maak een keuze en spreek het uit, Heer Jezus. Ik kan het niet uit eigen kracht doen, maar ik kies bewust. Ik kies bewust om mijn mensen te vergeven. En reinig mij met uw bloed. Reinig mij en was mij met uw bloed. Vader, en wij danken u dat u juist brood en wijn gegeven heeft. Als delen van een verbondsmaaltijd om het met elkaar te vieren. Dat Jezus, u bent het brood des levens. En u hebt uw lichaam gegeven voor ons. En u vraagt ons u te gedenken. Wanneer wij samenkomen. En dat willen wij vandaag ook doen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van ons Heer Jezus Christus. Zijn lichaam werd voor ons gebroken, opdat wij heelheid door hem mogen ontvangen. Zo ook al ben je bezoeker in ons midden en je hebt de Heer Jezus van harte lief, wees welkom om met ons brood en wijn te gebruiken. Erwin, wil jij en Patricia komen? Hans en Annette, willen jullie komen? Hier gewoon voor aan die kant weer voor midden beginnen en doorlopen. Hoor je voor hier, deze kant en Annette. Als je achter wil beginnen, midden en naar voren komen. Wij breken brood. Neem voor je een gedeelte. En dan gebruiken wij dit samen. En de nacht dat Jezus verraden werd, heeft hij brood genomen. En heeft gezegd, neem, eet. Gedenk en geloof dat het mijn lichaam is, die voor u gebroken is. Paulus zegt zo, want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen, wat ik u weer overgeleverd heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Ook de beker na de maaltijd afgelopen was en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls u dit drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls u dit brood eet en beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. De vertaling die ik bij mij had toen wij in Schotland waren, staat er tot de gedachtenis, en de Griekse betekenis van het woord is om met blijdschap en genegenheid te herinneren. En stond het in de Engelse vertaling, affectionately remember me. Tweemaal. En dat vond ik heel, heel bijzonder en ook heel mooi. Heer Jezus, dank u dat u uw lichaam voor ons heeft gegeven. En wanneer wij deel en eet vandaag, zijn wij als lichaam in het geloof met u verenigd. En zitten wij met u lichamelijk en de hemelse gewesten boven alle overheid en macht en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende wereld. In de naam van Jezus. En wij nemen het brood en wij eten en wij gedenken u. En wij geloven dat u uw lichaam voor ons gegeven heeft. Dank u, Heer Jezus. Lichaam van Jezus. Jezus nam mijn beker na de maaltijd en zei, dit is een nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls die samenkomt tot mijn gedachtenis. Het bloed van onze Heer Jezus Christus is het beeld van het verbond met hem. Het verbond dat hij al onze zonden, al onze zwakheden, al onze falen op hemzelf genomen heeft aan het kruis en dat hij ons zijn volmaaktheid, zijn zondeloosheid, zijn heiligheid, zijn gerechtigheid schenkt. Wil jullie komen? Wil je dezelfde weg volgen? Ja, fijn. Zelfde weg nog wel. Je weer op dezelfde plek gaan. Ja. Corneli, mag ik jou vragen een Jon? Voor diegene die geen wijn wil gebruiken, maar druivensap, is er een glas zonder een voetje. Als je aan die kant wil beginnen, achter Erwin aan en dan voor in de zaal. Als jij hiervoor wil beginnen en dan achter in de zaal. Wil jullie aangeven voor diegene die graag druivensap wil hebben? Indien jij vanwege ziekte of verkoudheid niet uit de gemeenschappelijke beker wil drinken en naar voren kom, voel je vrij, wees welkom om een klein beker voor te halen. Bloed van onze Heer Jezus Christus. Des druivensap. diegene die druivensap wil gebruiken, dit aangeven bij Jon en bij Corneli. Iedereen wijn gekregen, iedereen druivensap, niemand overgeslagen. Zullen wij staan en de Heere loven en prijzen? Loof de Heere, o mijn ziel, en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, o mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden, die al mijn ongerechtigheden vergeeft, die al mijn krankheden geneest, die mijn ziel verlost van de ondergang, die mij kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die mijn ziel verzadigt met het goede, zodat mijn jeugd zich vernieuwt, zodat mijn geest, ziel en lichaam zich vernieuwt als die van een arend. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. De Heere ontfermt zich ook over mij. De Heere zond zijn woord en hij genast zijn volk. Zijn woord geneest ook mij. De Heere is mijn geneesheer. Amen. 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 Dan is er nu gelegen. Is er gelegenheid om de Heere een offergave te geven. In die offerschalen zijn er ook groene kaarten. Als je gebedsverzoek hebt, wij bidden geregeld. Wij hebben bovennatuurlijke verhoringen van gebed gezien. Neem de vrijmoedigheid, er is ook een eenmalige machtiging die je kan invullen. Doe graag daaraan mee.
Ik kreeg vanmorgen nog even een bijzonder verzoekje.
van onze broeder Jan. Die is vandaag ook jarig. Hij zegt, joh, wil je een mooi lied voor me zingen? Heer, ik kom tot u, 488. Dan gaan we zo meteen afsluiten met het kinderlied, als de kinderen terug zijn. Tot u, neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want hier ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij u. Ik voel uw kracht en stijg op als een adem. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Ik kom dichterbij, dan kan ik u en uw liefde voelen diep in mij. En hier leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan en elke dag mag leven. Door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij u. Zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde.
Heer, dank u wel voor dit offer, Heer. En we geven het aan u terug, Heer. Maar ook alle gebedskaarten die ingevuld zijn en erin liggen, Heer. We geven ze aan u. En we bidden u, Heer, dat u het zal zegenen. Dat het vrucht zal gaan dragen, de financiën die gegeven zijn, en dat we die mogen gaan inzetten om uw koninkrijk te bouwen. Heer, zegen ze, dat ze 10, 20, misschien wel 30 of 40-voudig terug zullen komen, Heer, bij de mensen terug. Maar ook dat de gebeden die ingevuld zijn, verhoord zullen worden, Heer. We zien uit naar wat u gaat doen de komende tijd. Amen. Ik wil de dienst graag gaan afsluiten. Na de dienst is er tijd voor koffie, gezellig met elkaar. En mocht u nog persoonlijk gebed willen hebben, is dat ook mogelijk. Achter in de zaal staat een gebedsteam klaar. Dus heeft u nog iets om persoonlijk voor te laten bidden, dan is dat zeker mogelijk. Ik wil u zegenen, met de zegen naar huis sturen. Ik zegen u met de genade van de Heer Jezus Christus. Met de liefde van God, onze trouwe Vader. En met de eenheid met de Heilige Geest. Dat Hij jullie zal sterken en leiden deze week. En daardoor je weg alleen maar omhoog zal gaan. Amen.
Amen.
Nee. Een afsluitlied, ja?
Ja, we gaan. We hadden nog een kinderlied, hè? We hebben beloofd. Ja, die komt hier aan, hoor. Als de kinderen even lekker willen dansen of vlaggen of wat dan ook, nou kom ik lekker door de hele zaal heen.
Onze God, Hij is De Heer der Heren, niets en niemand is aan hem gelijk. Tot in eeuwigheid zal hij regeren in zijn hemels koninkrijk. Daarom zal ik voor altijd hem dienen, hem verhogen als koning en Heer. Want hij is de Heer God Almachtig, de schepper van hemel en aard. Hij is de lof en aanbidding, onze dank, onze eer meer dan waard. Nog voor hem maar ooit iets geschapen was, toen was onze God er al. En hij had toen al de hoogste plaats als koning van heel het heelal. Hij is de Heer God Almachtig, de schepper van hemel en aard. Hij is de lof en aanbidding, onze dank, onze Heer meer dan waard. Ja, ook in de tijd waarin wij nu leven, bezit hij nog alle macht. En schijnt het licht van zijn koninkrijk tot diep in de duistere nacht. Hij is de Heer God Almachtig, de schepper van hemel en aard. Want hij is de lof en aanbidding, onze dank, onze eer meer dan waard. En wat er nog komt aan onzekerheden, één ding dat is een feit. Gods koninkrijk zal er altijd zijn, tot in alle eeuwigheid. Hij is de Heer God Almachtig, de schepper van hemel en aard. Hij is de lof en aanbidding, onze dank, onze eer meer dan waard. Oh, hij is de Heer God Almachtig, de schepper van hemel en aard. Ja, hij is de lof en aanbidding, onze dank, onze eer meer dan waard. Onze dank, onze eer meer dan waard. Onze dank, onze eer meer dan waard.
Goeie zondag.